Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Goudriaan uit Ede. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte en de collecte aan uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconie collecte van vorige week voor Stichting de Ondergrondse Kerk heeft €177 opgebracht en 72 cent. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 1 december, de eerste adventszondag, hoop voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee E. van Rooyen uit Noorderloos in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoop de dominee van Rooyen ook voor te gaan en dat hier in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. En volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Mana. Dit alles, zo de Heere wil en mijn leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 68, het tweede vers.
verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 8, het eerste, vierde en vijfde vers. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aardalom geprezen. Psalm 8, de versen 1, 4 en 5. Gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna Psalm 9, het 11e vers. Zing de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Psalm 9, vers 11. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, openen wij vanavond de schriften in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Filippenzen, en lezen wij Filippenzen 2 vers 1 tot en met 13. De schriftlezing, Filippenzen 2 vers 1 tot en met 13. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twistingen of ijdele eer, maar door ootmoed achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de ander is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie van degenen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Laten wij nu samen bidden. Heere getrouwe God, wanneer u het ons geeft dat we ook vanavond bijeen mogen zijn rondom uw geopende woord, roepen wij uw naam aan in de dienst van de gebeden. En geef, Heere, dat we als ouderen en jongeren beseffen dat het maar niet zomaar een vorm is, dat wij, wanneer we als gemeente samenkomen, bidden, onze ogen sluiten, onze handen vouwen. Maar geef, Heere, dat wij ervan doordrongen zijn tot in het diepst van ons hart, dat we geheel en al afhankelijk zijn van u en van de hulp en leiding van uw Heilige Geest. En dat wij daarom, Heere, ons gedrongen mogen weten om ons gebed voor u neer te leggen, voor de troon van uw genade te werpen, pleitend op de verdiensten van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Wij bidden u, Heere, laat uw Heilige Geest ons verstand verlichten, ons hart openen, opdat wij verstaan wat u tot ons hebt te zeggen. En wij ter harte zullen nemen wat u ons vanuit de schriften wilt voorhouden. Want daarvoor, Heere, hebben wij de leiding van uw Geest nodig. Want wie is er vanavond hier in de Westerkerk die zonder de hulp van de Heilige Geest zal verstaan wat u hebt te zeggen in uw woord. Wat de dingen van uw koninkrijk betreft. Wat het heil van zondaren raakt. Heere, wie verstaat het wanneer u zelf ons hart er niet voor opent en ons het gezicht geeft op deze dingen. En ons doet weten wie wij zijn, maar ook wie gij zijt. Heere, zegen ons met de kennis van u en de kennis van onszelf als ouderen en als jongeren. En wilt u dan een gezegende dienst geven die uitloopt op de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Heere, wanneer het dan vanavond aan de hand van onze catechismus zal gaan over de hemelvaart van uw Zoon, komen wij vanavond toe aan de vraag waar u, o Heere Jezus Christus, bent. En geef, Heere, dat die vraag ons zal raken waar u bent. Dat die vraag ons zal raken omdat wij ons gedrongen weten om u te zoeken. En het er ons om te doen is u te vinden en u te kennen. Wij bidden van u, Heere, geef dan wanneer wij u als het ware nazien, zoals de discipelen op die donderdag van uw hemelvaart u hebben nagezien. En dat zij hebben gezien en het ook van de engel hebben gehoord, dat u die op de wolken ten hemel voer, dat u ook zult wederkomen zoals u op de wolken bent ten hemel gevaren. Heere, wij bidden van u, geef dat ons hart bij deze dingen leeft. En wij u mogen nazien, door de leiding van de Heilige Geest zo mogen nazien, dat we u ook zullen verwachten. En dat we uitzien naar uw wederkomst. Heere, leer ons al deze dingen. Door uw woord en door uw Heilige Geest. Want dit zijn dingen die ons van onszelf ontbreken. Maar Heere, u brengt het mensen bij. U leert het mensen. Om zo te letten op uw hemelvaart. Getrouwe God, wij bidden van u. Wilt u ons dan zegenen? En wilt u ons dan ook vanavond doen zien dat we in de hemelvaart van u, o Heer Jezus Christus, te doen hebben met een van de grote heilsfeiten. Want u bent in de hemel als mens. Maar naar uw godheid, genade, majesteit en geest wijkt u nimmer meer van uw kerk. Zo hebt u het zelf gezegd en zo wordt het in onze catechismes nagesproken. En wij bidden van u, Heere, geef dan dat we vanavond mogen ondervinden in ons samen zijn rondom uw geopende woord, dat het waar is wat u gezegd hebt tot uw discipelen. En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Laat het ons daarom ook te doen zijn, om uw tegenwoordigheid in ons midden, uw nabijheid. Omdat wij leren en meer leren, dat dat alleen het leven is, u te kennen. Wij bidden van u, Heere, wees ons nabij. Wilt u de werken van de boze verbreken? Wilt u geven dat wij door de prediking van uw woord gedrongen worden om te zoeken de dingen die boven zijn? Want nu u in de hemel bent, o Heere Jezus Christus, zendt u uw geest en die geeft u aan zondaren, opdat zij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Heere, wij hebben te belijden dat we zo druk kunnen zijn met 1001 dingen, met alles wat van beneden is. Dat we uw genade nodig hebben om te leren zoeken wat boven is, waar u bent, o Heere Jezus Christus. Heere, leer het ons en geef ons uw genade en geef ons een gezegende dienst vanuit uw hand. Wees, Heere, heel uw kerk nabij, overal in deze wereld. En wilt u dan ook vanavond nog zijn overal waar uw gemeente bijeengeroepen is of wordt. En waar de prediking van uw woord uitgaat. We bidden u vooral ook voor uw vervolgde kerk in verdrukking, in nood zo vaak. Heere, wil bijstand zenden en wil uw gemeente vergaderen uit alle volken en geslachten, bijeenbrengen uit Joden en Heidenen, opdat uw lof zal worden verteld onder de volkeren der aarde. Hoor onze gebeden in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte bij u aanbevolen. En wij zingen met elkaar uit Psalm 68, het 9e en het 17e vers. Psalm 68, vers 19, Gods wagens boven het luchtigst werk zijn 10 en 10 × 1000 sterk. En ook vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Psalm 68, vers 9 en vers 17. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij zondag 18 uit onze catechismus. We gaan eerst deze zondag met elkaar lezen, zondag 18. In de eerste plaats wordt daar gevraagd in vraag 46. Wat verstaat gij daarmee? Opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Gans niet, in het geheel niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Gemeente, als het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus, dan wordt in de prediking, en daar zijn eigenlijk ook wel bijbelse wortels voor, dan wordt in de prediking vaak een beeld gebruikt van een Romeinse keizer die met zijn leger ten strijde getrokken is en een machtige overwinning bevochten heeft op een vijand, een tegenstander. En die dan na de strijd die hij gevoerd heeft teruggekeerd naar het keizerlijk paleis in Rome. En hij gaat dan door de straten van Rome. Hij rijdt op zijn zegenwagen, zijn overwinningswagen. En soms heeft hij aan die wagen de overwonnen koning gebonden. Zodat die mee moet lopen in de optocht. Overal in de straten van Rome staan rijen dikte mensen, de onderdanen van de keizer, die hem lof toebrengen, zodat het één gedreun is door de straten van Rome om de keizer eer toe te brengen. Een beeld van de hemelvaart van Christus. Eerst vanavond het feit. En dat is wat de catechismus hier ook doet in zondag 18. Ze haalt eerst het feit van de hemelvaart naar voren. Wat verstaat u daaronder? Opgevaren ten hemel. Dat de Heer Jezus voor de ogen van zijn jongeren ten hemel is opgeheven, zo wordt hier dan gezegd. Hij heeft hier op aarde zijn weg afgelegd. Denk nog even aan de keizer van Rome, hij heeft de strijd aangebonden met zijn vijanden. De dood, de schuld, de duivel. Maar hij heeft aan het kruis op Golgotha kunnen uitroepen, het is volbracht. En dat betekent dat hij de overwinning bevochten heeft op die machtige vijanden die u en ik nooit de baas zouden kunnen. Want als er niet één is die de overwinning bevochten heeft op die tegenstanders, moeten wij altijd en in eeuwigheid zuchten in de gevangenschap van deze machtige tegenstanders. Hij heeft de strijd aangebonden En zo keert hij als de overwinnaar terug in de nabijheid van zijn vader. Want gemeente, hij komt niet zomaar terug. Maar hij komt terug als de gehoorzame zoon van de vader. Die de weg heeft afgelegd die de vader hem voorstelde. Hij heeft immers gezegd, vader, zie ik kom om uw wil te doen. En hij komt terug als de gehoorzame zoon van de vader. Die hier op aarde zijn taak heeft volbracht. Denk ook eens aan de hoge priester in het Oude Testament. Jongens, jullie weten toch wat er gebeurde op de grote verzoendag? Dat de hoge priester, en dat mocht hij maar één keer per jaar, het heilige der heiligen binnenging. Maar waarmee ging hij het heilige binnen? Met het bloed, met het offerbloed. Wel nu, Christus heeft het offer van zijn leven gebracht. En nu keert hij terug als de grote hoge priester tot voor het aangezicht van zijn vaders. Voor de ogen van zijn discipelen. En dat heeft een bedoeling, dat heeft een reden. De Heer Jezus is niet zomaar ergens achteraf zonder dat iemand het zag ten hemel gevaren. Hij is wel opgestaan uit de doden zonder dat iemand van ons het zag. Maar zijn hemelvaart speelde zich af voor de ogen van zijn discipelen. Immers, het moet de eeuwen door in het midden van de kerk vastheid hebben waar hij is. En waar hij heen gegaan is als de grote hoge priester. Zullen er de eeuwen door niet mensen zijn die gebracht worden tot het zoeken van hem? Moeten ze dan niet weten waar hij is? Als het dan gaat vanavond over het zoeken van hem, zou ik natuurlijk de vraag kunnen stellen, hebt u er belang bij waar hij is, waar hij gebleven is? Roept u wel eens uit, heren, waar bent u? Want u bent de enige die mij redding kan brengen en mij het leven kan schenken. Wel nu, het moet vaststaan waar hij is. Voor mensen die zichzelf niet meer helpen kunnen aan hun zaligheid. En die buiten hem geen heil overhouden. En die daarom leren om hun ogen op te heffen tot hem in de hemel waar hij is. En van waar hij de Heilige Geest geeft. En nadrukkelijk wordt dan ook in het hemelvaartsevangelie gezegd dat hij zegenend is opgevaren ten hemel. En dat hij als de hoge priester in het Oude Testament zijn handen zegenend hield uitgebreid over zijn discipelen. Immers ze moeten weten dat hij is heen gegaan tot nut en tot zegen voor zijn kerk. En vandaar die zegenend uitgebreide handen waarmee hij ten hemel vaart. Ik zal met u zijn al de dagen tot de volleinding der wereld, zo heeft hij gezegd. Een vraag tussendoor, een korte vraag. Weet u een betere plaats dan onder de zegenende handen van deze hoge priester, die tegelijk koning is? Jongens, weten jullie een betere plaats in de hele wereld dan onder die zegenende handen van Christus? Mag ik jullie oproepen, jongens? Zoek die plaats in je leven. Hij is ons ten goede daar, zo wordt dan beleden. Zo leert de schrift ons. Wat heeft de Heer Jezus dat benadrukt? Wat heeft hij dat voortdurend tegen zijn discipelen opnieuw gezegd? En weer gezegd. Het is uw nut dat ik heen ga en ik zal daar zijn u ten goede. Dat wordt geweten, dat wordt ondervonden door mensen die schreeuwend arm om zijn heil leren roepen tot hem. Dat hij daar is ten goede voor heel zijn kerk. Wat doet hij eigenlijk, gemeente, wat niet ten goede voor de zijne is? Of het nu gaat over zijn geboorte, of over zijn wandel hier op aarde, zijn prediking, zijn hemelvaart, alles wat hij doet is toch ten goede voor zijn kerk. En vandaar dat de catechismus ook voortdurend, wanneer het gaat over de heilsfeiten, vraagt naar het nut daarvan. Wat baat het u? Wat nut het u? Het zou vanavond te ver voeren om uitgebreid op de hemel in te gaan. We weten dat de hemel voor velen vandaag geen realiteit meer is, in die zin dat het geen plaats meer is. Ook dominees vertellen vanaf de kansel dat de hemel alleen eigenlijk maar een toestand van mensen is waarin ze zich bevinden. Zoals we omgekeerd kunnen zeggen, voor iemand die veel meemaakt in zijn leven, het leven was voor hem een hel, zo kan het voor anderen duiden op een plaats waar zij veel zegen ontvangen. Maar de Bijbel leert ons om werkelijk aan een plaats te denken. Dus Jezus is werkelijk, letterlijk naar een plaats, naar de hemel gegaan, daar waar zijn Vader is. Want God in de hemel heeft zijn hemel, zijn woonplaats, waar hij is. Daar staat zijn troon en daar heeft hij zijn zoon aan zijn rechterhand gezet. Omdat die in gehoorzaamheid de wil van zijn Vader vervuld heeft. Ons ten goede. We komen er vanavond nog wel op terug. Maar ook hier hebben we te doen met een heilsfeit. Hemelvaart heeft alles te maken met het heil van zijn onderdanen. En wat hij op aarde verdiend en verworven heeft, op de weg die hij ging, en denk dan vooral ook aan zijn lijden, aan de godverlatenheid en de helse smart die hij gedragen heeft, dat gaat hij nu uitdelen, wat hij heeft verdiend. En wordt dat altijd gezien, vraagt iemand in het geestelijk leven, wordt dat altijd gevoeld? Och, dat staat hier ook niet. Maar het is wel zo, of het gevoeld wordt of niet. En dan, totdat hij wederkomt om te oordelen. Moet dat er nou bij vanavond? Het ging toch over hemelvaart? En misschien is er wel iemand vanavond hier in de kerk die denkt, is dat nodig? Is dat niet een valse toon in het lied dat hier in de catechismus wordt gezongen? Van een Engelse dominee, zo las ik nog kort geleden, werd eens door een van zijn gemeenteleden gezegd, het is een goede man, een beste man, die dominee die we hebben in ons dorp. Maar hij moest wat minder spreken over de wederkomst, want dat maakt mij onrustig, zo zei iemand. Zou de catechismus er niet goed aan gedaan hebben om daar nu maar over te zwijgen? Nee, toch niet. Want gemeente, de engelen zelf gaan er op hemelvaartsdag al in voor om de wederkomst onlosmakelijk vast te maken aan zijn hemelvaart. Die zijn niet van elkaar te scheiden, niet los van elkaar te maken. Bovendien is ook niet de hemelvaart, maar ook de wederkomst tot troost voor zijn kerk. Denk aan de vraag uit de catechismus die nog aan de orde zal komen wanneer God het ons geeft. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen? De poorten van de hemel gaan eenmaal weer open. Jongens, jullie weten dat Jezus gezien zal worden op de wolken des hemels. Want het hoort er helemaal bij voor heel zijn kerk. Door de dood heen en door het gericht heen op de jongste dag worden al de zijnen gereed gemaakt voor de eeuwige heerlijkheid met lichaam en ziel. Hij is daar tot dat. En u vergist u vanavond niet als u in dat totdat iets hoort van een verlangen. Iets van een heimwee. Is het u bekend? Hij zet in de hemel, ook daar, zijn verlossingswerk voort totdat hij komt. Want hij blijft niet altijd weg. Vindt u dat gelukkig? Of hoe zit het? Hij stuurt alles voort naar het grote doel. En hij zal de dingen tot hun bestemming brengen. En ook daar heeft hemelvaart mee te maken. En laten we daarom goed dat verband tussen hemelvaart en zijn wederkomen op de wolken des hemels vasthouden. Beide, hemelvaart en wederkomst, willen de zijnen met hun harten richten op hem. Wat hij gedaan heeft in zijn hemelvaart en wat hij doen zal in zijn wederkomst. Nu volgt er een vraag in de catechismus die eigenlijk wel wat voor de hand ligt. Hoe zit het nu? Is hij dan niet bij ons, zoals hij aan zijn discipelen beloofd heeft, en daarmee aan heel zijn kerk, en ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld, hoor ik het goed, dat er in deze vraag een bepaalde spanning zit, een bepaalde geladenheid. Stel u eens voor dat hij niet meer hier op de aarde is bij zijn kerk. Dat, die spanning. Maar hier wordt nogal wat aandacht aan besteed in de catechismus, en dat had ook wel een bepaalde reden. De zondag over de hemelvaart is nogal vrij uitgebreid. Dat zouden wij misschien niet verwacht hebben. Want als aan ons gevraagd wordt, waar rust nou de zaligheid van zijn kerk op, dan denken we wel aan Goede Vrijdag en ook wel aan Pasen. Maar hemelvaart, nou ja. Maar dat er hier zoveel aandacht aan de hemelvaart wordt besteed, heeft ermee te maken dat er onder de reformatoren een bepaalde verdeeldheid aan de dag kwam over de naturenleer en over de avondmaalsleer. U weet dat er eigenlijk al vanaf het begin van de reformatie een verschil aan de dag kwam tussen de volgelingen van Luther en degene die meer de volgelingen van Calvin waren. De Luthersen leerden de alomtegenwoordigheid van het lichaam van Christus. Zij beleiden tot vandaag toe eigenlijk dat in en met en onder brood en wijn werkelijk het lichaam en het bloed van Christus tegenwoordig zijn. En dat op deze wijze dus de Heer Jezus ook als mens met zijn lichaam en met zijn bloed alom tegenwoordig is. Wel nu, dan is hij als mens dus niet maar in de hemel alleen, maar ook op de aarde. En de Lutheranen zeggen dan eigenlijk, de hemelvaart van Christus, dat is dat zijn menselijke natuur eigenlijk vergoddelijkt wordt. En daarmee alom tegenwoordig. En vandaar dat men hier in de catechismus komt tot de vraag, is het dan niet waar wat hij beloofd heeft? En ziet, ik ben met u. Een stuk spanning, zeiden we net, zit er in deze vraag. Stel u eens voor, gemeente, wat zou het betekenen wanneer ik vanavond op grond van de Bijbel tegen u zou moeten zeggen dat Christus niet meer op de aarde is en dat u hem hier ook niet vinden kunt. Wat zou dat betekenen voor u? Waar is hij? Dat heeft te maken met de vraag, waar kan ik hem vinden? Een vraag waartoe mensen gebracht worden. Als u nog nooit tot uw vraag gebracht bent, dan hoop ik dat u er vanavond toe gebracht wordt. Waar kan ik hem vinden? Waar is hij? De Lutheranen zeggen dus, hij is ook wat het lichaam betreft overal tegenwoordig. Alom tegenwoordig. Maar zo is het niet, zo beleiden wij het niet. De catechismus gaat hier een andere weg. En dan moet u vanavond eens twee woorden uit de mond van de Heer Jezus tegenover elkaar zetten. In de eerste plaats zegt hij tegen zijn discipelen, ik ga heen, ik keer weder tot mijn vader. En aan de andere kant zegt hij, ik zal met u zijn. Hoe zit dat dan? Als mens, zo wordt dan naar voren gebracht, is hij uitermate verhoogd in de hemel. Denkt u tussen haakjes gemeente ook vanavond maar niet al te gemakkelijk, als hij nou eens ook als mens op de aarde was en ik hem zou kunnen zien, zou tot geloof en bekering komen dan makkelijker zijn? Dacht u dat? Zou u dan eerder makkelijker tot bekering komen? Jongens, jullie denken, dat denk ik ook wel eens een keer, van als hij nou nog op de aarde was en zieke genast, dan zou het veel makkelijker zijn, dan zouden veel meer mensen in hem geloven. Nou, dat staat nog maar te bezien. Want toen hij op de aarde was en vandaag, is beide de Heilige Geest nodig om waarachtig in hem te geloven.
Maar als mens is hij in de hemel aan de rechterhand van zijn vader. Maar naar zijn goddelijke natuur wijkt hij nooit van zijn kerk, nimmer. En als God is hij alom tegenwoordig, dat laat hij weten. En de catechismus zegt dan hier, heel treffend naar zijn godheid, genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Met zijn genade is hij waar, weet u het? Overal waar mensen hulpeloos, hulpbehoevend neervallen aan zijn voeten. Daar is hij in ieder geval. En met zijn majesteit, waarmee hij mensen ontrukt aan de greep van de duivel en de dood, is hij overal. Als er vanavond iemand in de kerk zit die zegt, ik zit zo vast in mijn oude eigen leven. En daarmee op de weg bij God vandaan, al verder bij God vandaan. Dan weet hij raad. Want met zijn majesteit waarmee hij mensen losrukt uit die greep van de dood en de duivel, is hij alom tegenwoordig. En met zijn geest is hij overal. Hoe zouden anders zondaren gaan leven en het eeuwige leven hebben in hem? Zou hij loslaten wat hij tot zich getrokken heeft? Nee. Zou het te vergeef zijn dat zijn discipelen hopen op zijn woord dat hij gesproken heeft? Nee, ik ben met u, zo zegt hij. En wie in de goede strijd op hem hoopt, op Christus hoopt, die is niet overgeleverd aan de duivel en de wereld. En noem maar op. Maar dan, en dat brengt dan eigenlijk bij de volgende vraag uit de catechismus hier, worden dan die twee naturen van Christus? En ik kan me voorstellen dat er vanavond jongeren zijn die zeggen, dat is best moeilijk over die twee naturen van Christus. Dat is ook wel zo. En niemand begrijpt het ook ten volle. Maar hou vast, hij is God en mens. Als God is hij alom tegenwoordig. Maar als mens is hij in de hemel. Maar worden dan die twee naturen niet van elkaar losgemaakt? En zijn dan Christus als God en als mens niet met elkaar verbonden, maar van elkaar gescheiden? En wat voor welke moeilijke vragen komen we dan niet te staan eigenlijk? Nee, zo wordt dan duidelijk gemaakt, die twee naturen van de Heer Jezus, die blijven met elkaar verbonden. Hij is één zaligmaker, één Christus. Nogmaals, waar is hij dan? Een belangrijke vraag voor u vanavond, een levensvraag. In de hemel is hij. Maar hij is ook op de aarde. En hij is overal. Waar mensen in zelfveroordeling neervallen voor God en zichzelf aanklagen. En moet u in het evangelie maar eens lezen hoe hij rondging op de aarde. Maar zo is hij in wezen nog. Armen wordt het evangelie verkondigd. Hulpelozen vinden zijn ontferming. De meest volle tegenwoordigheid van Christus is in de hemel. Dat wel. Er blijft dan ook voor een christen hier op aarde altijd veel te hopen over. Er blijft veel over om naar uit te zien voor een christen. Ik moet denken, gemeente, aan een vrouw in mijn tweede gemeente. Die, ik denk dat ik mag zeggen, een geweldig rijke kennis van Christus kende in haar leven. Maar ze zei, wanneer het ging over Christus en wat ze in hem gevonden had en nog dagelijks, want zo mag ik het bijna wel zeggen om jaloers op te zijn, wat ze nog dagelijks in hem vond, als ze daarover vertelde, zei ze altijd, maar er is nog veel meer in hem. En wat is dat waar? Wat heeft Augustinus er geweldig naar verlangd, om de Heer Jezus ook als mens te zien, te kennen. Want u hoort mij vanavond niet zeggen wanneer iemand van u zegt, wat verlang ik er soms naar, wat hunker ik er soms naar om hem ook als mens te zien. U hoort me daar geen kwaad woord over zeggen, in tegendeel. Ik zal denken, werd het maar meer onder ons gevonden. Augustinus moest leren, dat komt nog, dat wacht nog. Maar daarom zei ik, er is altijd nog veel om naar uit te zien. Het kan op bepaalde momenten goed zijn. Het kan bij een avondmaalsviering goed zijn. En er kan iets van de nabijheid van de Heer ondervonden worden. En dat is allemaal rijk en dat is genade van God. Maar er is meer. Er is eenmaal ook, als hij is teruggekomen, het lichamelijke zien van hem. Is het niet iets om te verlangen? Nu blijft nog, en dan zijn we bij de laatste vraag uit de catechismus vanavond. Nu blijft nog de vraag naar het nut van de hemelvaart. Daar hadden we het al even over aan het begin van de preek. Dat voortdurend bij de heilsfeiten gesproken wordt in de catechismus. Over het nut daarvan voor ons. Wat baat het u, wat nut het ons? Daar had de Heer Jezus het toch zelf over. Het is uw nut dat ik heen ga, dat ik naar mijn Vader ga. Gemeente, het is natuurlijk ook voor hem zelf van de grootste betekenis. En ik kan er alleen maar een beetje over stamelen vanavond, maar wat moet dat geweest zijn toen de Vader en de Zoon elkaar ontmoetten? Toen de hoge priester thuis kwam met het offer dat hij gebracht had. Het offer van zijn eigen leven en het offer van zijn eigen bloed. Toen de Zoon, de gehoorzame Zoon, de Vader onder ogen kwam. En toen de Vader zei, mijn Zoon, ik ben tevreden met uw werk dat u op aarde verricht hebt. In uw dood en opstanding. Het is mij genoeg. Wat een ontmoeting. Wat een ontmoeting, gemeente. We begonnen met die keizer die terugkwam in Rome en die toegejuicht werd door zijn onderdanen. Wat een ontmoeting wanneer de Heer Jezus thuiskomt in de hemel en de engelen zingen zijn lof. Dat moet wat geweest zijn op die donderdag. De hemel heeft gedreund als het ware van het gejuich van de engelen toen de Heer Jezus terugkeerde. Maar nu wordt er ook gevraagd in de catechismus, wat nut ons? Wat is de zegen voor zijn kerk, voor al de zijnen? Wel nu, het eerste dan, wat hier naar voren gebracht wordt, dat is dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Onze advocaat in het hemelse hof. Onze pleitbezorger. Ik zei net, toen hij thuis kwam bij zijn vader, toen heeft zijn vader gezegd, uw werk is genoeg voor mij, mijn zoon. Ik ben er tevreden mee. De vader heeft zijn werk aanvaard, dat bleek al op Pasen. Toen God zijn rechterhand uitstrekte en zijn zoon wederbracht uit de doden. Toen bleek het al. Maar het blijkt ook met de hemelvaart. En nu mag hij en kan hij als de grote hoge priester terugkomen bij zijn vader. Zoals de hoge priester in het Oude Testament op de grote verzoendag inging in het binnenste heiligdom. Zo kan de grote hoge priester naderen voor het aangezicht van zijn vader. Om daar te bidden. Voorspreker te zijn. Pleitbezorger. Hij legt zijn gebeden neer op grond van, wat dacht u gemeente? Welke grond heeft Christus om te pleiten voor mensen die hulpeloos hun heil bij hem leren zoeken? Zijn eigen werk, zijn eigen offer. Het is als het ware alsof hij zegt tot zijn vader, Vader, dit is het offer wat ik heb gebracht. Is het genoeg om hem en haar het eeuwige leven te brengen? Zo pleit hij. Een gemeente, bij ons is het zo dat een advocaat niet altijd zo'n goede naam heeft. Soms is daar reden voor, soms niet. Want op zich is het werk van een advocaat zeker niet verkeerd. Hoe het in de praktijk gaat, daar zwijgen we nu vanavond over, daar gaat het niet over. Maar hier hebt u een advocaat die zo welsprekend is in zijn pleiten. En die nooit onzuiver is. Die ook nooit de zonde goed praat. Dat doet hij niet als voorspraak in de hemel. Maar hij pleit op zijn eigen werk. Vader, bewaar ze en heilig ze. En ik wil dat ze zijn waar ik ben, bij u, in uw huis. En zo bidt hij en pleit hij dat zijn offer ten goede zal komen voor alle die door hem tot God gaan, zoals de Hebreeënbrief dan zegt. Want daar gaat het om. Dat is ook de bedoeling van de preek van vanavond. Dat u door hem, door de hoge priester, tot God zult gaan. Omdat u zelf niets meer hebt om op te pleiten. Gemeente, wat denkt u ervan? Als je in de hemel zo'n voorspreker hebt. Is het rijk of is het niet rijk? Is dat alles of is dat niet alles? Zijn hart is nooit lauw en biddeloos. Hij bidt dag en nacht. Ik ben soms zo verschrikkelijk biddeloos. Zo ontzaggelijk lauw en doods. Hij nooit, deze voorspreker. Nee, hij probeert niet om de zijne als onschuldig voor te stellen bij zijn vader. Verminderd toerekeningsvatbaar. Zo niet. Nee, vader, ze zijn schuldig, zo zegt hij. Maar mijn offer, mijn bloed. Gemeente, weet u wat ik hoop? Mag ik het zo eens zeggen? Dat u vandaag uitgepraat bent voor God. En dat u daarom uw hele zaak overgeeft in de handen van deze hemelse advocaat. En dat u een beroep doet op zijn werk, op zijn voorspraak. Ik moet aan de andere kant ook heel eerlijk zijn. Als u zonder deze koning en hoge priester leeft en sterft, dan moet u eenmaal voor uzelf pleiten. En dan besterven de woorden eenmaal op uw lippen. Gelooft u dat ook? Want dat is ook waar. En dat is de ernst van de prediking. Ook vanavond. Onze voorspreker. Hij heeft het er met Petrus over. Dat hij, Petrus en de andere discipelen op de zee van de duivel zullen gaan. Dat is nogal wat. En dat er voor hen nooit een doorkomen kan zijn wanneer ze op zichzelf aangewezen zijn. Maar ik, zegt hij, ik zal bidden en ik zal pleiten. En dan het tweede, wat hier genoemd wordt als het nut van zijn hemelvaart, dat is dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, een waarborg, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Wat bedoelt de catechismus hier nu? Wel, hier zit achter deze woorden het Bijbelse beeld van een lichaam. Dat zo vaak gebruikt wordt voor Christus en zijn bruid. Hij is het hoofd, zijn kerk is het lichaam. En nu heeft zijn kerk die hier op aarde is, hem als haar vlees in de hemel. Hij is het hoofd en hij is al in de hemel. En nu is er het pand van Christus in de hemel. Dat, ja, hoe moet ik het uitdrukken? Dat zijn kerk eigenlijk al iets van zichzelf in de hemel heeft. En dan begrijpt u ook een beetje vanavond dat Paulus schrijft dat we al in de hemel gezet zijn, in Christus. Lees de brieven van Paulus. Die sterke eenheid van hem en de zijne. Als het hoofd en het lichaam, wat zijn ze, gemeente, onlosmakelijk verbonden in ons lichaam. Het hoofd en het verdere van het lichaam. Welnu, zo is het de verbondenheid. Zo hebben wij, zegt de catechismus, dan hem, ons vlees, tot een pand in de hemel. Want wat wil de catechismus daarmee dan zeggen? Hij is daar al in de hemel. Welnu, dan zal hij ook ons daar tot zich nemen. Hij is de voorloper. En als bijvoorbeeld de Hebreeënbrief hem de voorloper noemt, betekent dat niet dat hij als eerste naar de hemel gegaan is. Dat is hij in zekere zin ook wel, al was Elia er ook al en Henoch. Maar het woord voorloper betekent dat hij daar is en dat de zijnen onherroepelijk zullen volgen. Dat is dat pand, die garantie, die waarborg. Hij opende de hemel al voor zichzelf. Maar daarmee heeft hij de hemel ook geopend voor al de zijnen, die hem in de hemel als een waarborg hebben. Als een man en een vrouw met elkaar trouwen, geven ze elkaar een ring. Welnu, zo wordt er gesproken in de catechismus vanavond over een pand en een tegenpand. De kerk heeft hem tot een pand in de hemel en hij heeft de geest gezonden als een tegenpand. De geest die hij met Pinksteren aan zijn kerk geeft. En dan zijn we bij het derde nut van de hemelvaart van de Heer Jezus. Vanuit de hemel zendt hij als tegenpand de Heilige Geest. Om door de Heilige Geest te beloven aan zijn kerk: ik vergeet u niet en ik verlaat u niet. Ziet, ik ben met u. Nu komt het nog een keer terug. Ik ben met u al de dagen. En ik zal mijn werk voor u voortzetten. En de Heilige Geest is daarvan de waarborg. Nou, zegt iemand, het is allemaal nogal erg hoog vanavond. Vindt u? Ja, in zekere zin wel. En toch spreekt de catechismus hier op een manier over het werk van Christus dat juist de allerarmste erbij kan. Of zeg ik nou te veel? Wie nu zo arm is als een kerkrat voor God, die mag hier horen dat Christus een volkomen werk doet. Ook wanneer hij in de hemel is, opgevaren ten hemel. En de Heilige Geest, die zendt hij als een tegenpand. Hoort u het? De Heilige Geest wordt ontvangen uit de doorboorde handen van Christus. En als u vanavond zegt, één ding begrijp ik wel, dat ik boven alles de Heilige Geest nodig heb, dan staat hij vanavond voor u. En dan zegt hij, die geest die wordt ontvangen uit mijn handen. Waar kan ik mijn gave kwijt, als ik het zo even mag zeggen. En door de kracht van de Heilige Geest zoeken wij wat in de hemel is, wat boven is. Waar Christus is. Want wanneer de Heer Jezus de geest zendt aan mensen hier op de aarde en die geeft, dan doet hij dat opdat mensen door die geest zullen zoeken wat boven is. Het komt vanuit de hemel, maar het keert weer terug naar de hemel, zo kun je zeggen. De Heilige Geest is een tegenpand. U zult zijn waar ik ben. En de Heilige Geest leert zoeken de dingen die boven zijn. Christus zendt de Heilige Geest. En door de Heilige Geest doet hij harten uitgaan. Ja, waarnaar eigenlijk? Naar de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Was het bij mij maar zo, zegt iemand, dat ik zou zoeken de dingen die boven zijn. Hij leert het mensen, Christus, door de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft er genoegen in en vreugde in, als ik het zo mag zeggen, om mensen te brengen tot het zoeken van de dingen die boven zijn. En daarom, gemeente, als u iemand bent die vanavond moet zeggen, ik moet voor God belijden, dat ik helemaal vast zit in de dingen van het hier en nu. Dan kunt u geholpen worden uit de volheid van deze zaligmaker die ten hemel zit. Aan de rechterhand van zijn vader. En het is als het ware dan ook vanavond alsof hij zegt in de prediking: zet uw hart niet op de dingen die van beneden zijn. Want dat zijn de dingen die voorbij gaan. Bouw er uw levenshuis niet op. Jongens, bouw je levenshuis niet op. Op wat van deze wereld is. Want het gaat voorbij. En het valt onherroepelijk allemaal een keer uit je handen. Tot het laatste toe. Maar zoek dan de dingen die boven zijn. Hemelvaartsleven. Hebt u een leidsman nodig om u dat te leren? Maak dat vanavond hem bekend, die tot u spreekt. Wat zoeken daarboven? Rechtvaardigheid, echt leven, vrede, vernieuwing van hart en duizenden andere schatten van Christus nog meer, die hij wil geven. Door de leiding van zijn geest. Als je een geliefde verliest en je mag weten hij of zij is boven, is dat een onmetelijke troost. Ik weet niet, gemeente, of het met mijn leeftijd te maken heeft. Ik word wat ouder, dat begrijpt u, dat ziet u aan me. Maar dan ga je wel eens denken, hoe zullen mijn vrouw en mijn kinderen, als ik wegval, hoe zullen ze me nazien? Mogen ze dan weten waar ik ben? Is dat helder? Is dat duidelijk? Rijk, als je van een geliefde mag weten, hij of zij is boven. Maar dit, weten dat hij daar is, is eigenlijk nog meer, in zekere zin. Want hier ligt het eeuwige heil in zijn werk, dat hij ook in de hemel doet en voortzet. Totdat hij het helemaal komt afmaken. Vergeten we niet, gemeente, en dat is dan het laatste van de preek vanavond. Vergeten we dan niet, als we niet meer hebben dan wat van beneden is van deze wereld, zijn we straatarm en komen we ellendig om. En eenmaal is er geen weg terug. Maar wat er in hem is, dat is onuitsprekelijk rijk. Daar kun je mee leven, daar kun je mee sterven. En daar kun je eenmaal, wanneer het zover is, je hoofd op neerleggen. Voor God, voor het laatst. Kent u hem? Zoekt u uw leven buiten uzelf in hem? Laat er dan vanavond, ook door het overdenken van de hemelvaart van de Heer Jezus, iets van een verlangen zijn. Iets van een heimwee zijn. Heere, wanneer komt u? En wanneer zal mijn oog u zien op de wolken des hemels? Amen. Zingen wij, gemeente, uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heer, uw grote naam zeggen wij ootmoedig dank voor het goede van uw hand dat wij ook op deze zondag mochten ontvangen. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Heer, wat hebt u ook in het afgelopen kerkelijk jaar keer op keer gesproken in het gewaad van uw woord. Uw stem laten horen in het midden van de gemeente. Wij bidden van u, verleen ons uw genade, dat wij aan al dat spreken van u niet voorbij gaan, als ouderen en als jongeren. Maar dat wij acht geven op wat u tot ons hebt te zeggen. En dat ook het antwoord vanavond op de prediking van uw woord van deze zondag is: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Heere, laat dat waar zijn door uw geest, die mensen leert om te zoeken de dingen die boven zijn, die harten richt op u, o Heere Jezus Christus. Wij bidden u, o God in de hemel, u die de eeuwige bent, wiens arm nooit verkort is en zal worden, wilt u in barmhartigheid neerzien op uw gemeente ook hier in Vriezenveen. En wij bidden van u, Heere, wilt u haar bouwen op het fundament van apostelen en profeten. En wilt u zo de kracht van uw woord doen zien, dat uw werk voortgang vindt en niet gestuit kan worden. Maar dat uw werk, Heere, uitloopt op de verheerlijking van uw naam. Want u laat toch niet varen de werken van uw hand. En u brengt het werk van uw hand toch tot haar bestemming. En dat is de lofprijzing van uw naam. Heere, geef dat ook ons persoonlijk leven daarop uitloopt. Op de eeuwige verhoging van uw naam. Ik heb dank voor al het goede dat u hebt geschonken. Wil ons zegen ook het verdere van deze week die we zijn ingegaan. Zegen de jongens en meisjes op school. Gedenk ons in onze gezinnen of in ons alleen zijn. Wees een God van nabij en niet van ver. En geef dat onze voeten gericht worden of zijn op de weg des levens. Heere, gedenk ons en laat uw naam verheerlijkt worden nu en tot in alle eeuwigheid. En dat alles door uw geest, die gezonden wordt vanuit de doorboorde handen van uw Zoon. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 65, het derde en het vierde vers. Psalm 65, vers 3 en vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.